Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En dan komt bij mij altijd de vraag op het moment dat iemand een oogappeltje is. Dat ziet er allemaal heel schattig aan de buitenkant uit. Maar mag zij evenveel van haar moeder houden als van haar vader? Gaat haar vader dat innerlijk echt toestaan? Welkom bij Lieve Els. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over terugkerende patronen die jou weerhouden het leven te vieren. Ik ben Els van Stijn, coach, familie- en organisatieopsteller en auteur.
En ik ben jouw host, Rachel van der Pol.
Met deze podcast hopen we meer inzicht te geven in familiesystemen en de bijbehorende krachtenvelden die ons leven beïnvloeden. Vandaag bespreken we de brief van de 54-jarige Annette die zich van binnen nog een kind voelt. Rachel leest de brief voor.
Lieve Els, ik ben een vrouw van middelbare leeftijd. Volgens mij noemen ze dat zo als je 54 bent. En hierin geldt meteen mijn vraag aan jou. Ik voel me totaal niet zoals mijn leeftijd aangeeft. En dan niet in de zin van 50 is het nieuwe 30, zie mij eens lekker jong zijn. Totaal niet. In het dagelijks leven handel ik naar wat bij mijn leeftijd past. Ik heb een leidinggevende baan, een eigen huis, een gezin met man, kinderen van 17 en 19. En rationeel weet en doe ik wat daar allemaal bij hoort. Maar van binnen voel ik me jonger of kleiner dan de meeste mensen om me heen. Als ik me begeef in de omgeving van mijn broer en zus, dan ben en voel ik me nog steeds het kleine zusje dat gedoogd wordt om met de grote mensen mee te mogen doen. Nog een voorbeeld. Bij een opstellingsdag voor werk werden we gevraagd om op leeftijd te zitten. Puur cijfermatig zat ik goed in het midden. Maar voor mijn gevoel zat ik niet op de goede plek. Ik hoorde daar niet. Ik heb dit gevoel al zolang ik mij herinner. Op jonge leeftijd nog logisch, omdat ik de jongste van alle familieleden was. Maar dit gevoel is nooit weggegaan. Ik blijf volwassenen boven mij plaatsen, of mezelf onder de ander. Vanaf het moment dat ik kinderen kreeg en mezelf rationeel toch echt als ouder kon indelen, begon het me op te vallen. Het is geen ramp, ik functioneer, maar het voelt vreemd en kwetsbaar en ergens niet goed. Door het lezen van De Fontein vraag ik me af of hier iets systemisch aan ten grondslag ligt. Qua achtergrond is in onze familiesetting wel een en ander wat systemisch interessant kan zijn. Ik heb altijd gedacht de jongste van 3 kinderen te zijn. Maar sinds 1,5 jaar weet ik dat mijn moeder een abortus had toen ik 11 jaar was. Dat was dus lange tijd een familiegeheim. Mijn vader en zij wilden geen 4e nakomertje meer. Daar hebben ze beide later ook geen spijt van gekregen, aldus mijn moeder. Eigenlijk wilde mijn moeder ook geen 3de kind. Mijn vader wel, dus maakten ze een deal dat hij er 's nachts uit zou gaan om voor mij te zorgen. Dit is zo gegaan en ik blijk destijds eerder papa te zeggen dan mama. Ik weet zeker dat mijn moeder haar hele leven van mij gehouden heeft en nu nog evenveel als van de 2e kinderen. Ze heeft echter zelf geen fijne jeugd gehad en is nooit opgegroeid met warmte. Eerder de hardheid van een gereformeerd gezin. Mijn vader werkte 6 dagen per week in zijn eigen zaak en hield zich qua opvoeding op de achtergrond. Daar was hij niet van. Hij was ook geen prater. Zijn werk was in de buurt van ons huis, dus ik zag hem zo vaak als ik wilde. Daarom speelde ik vaak daar. Ook op zondagen, als hij vrij was, trok ik veel naar hem toe. Anderzijds hadden we qua communicatie helemaal niet veel met elkaar. Zeker niet nadat ik op mijn 17e op kamers ging, elders in het land. Ik had gevoelsmatig van kinds af aan een zeer sterke band met mijn vader en opa. Als ik een clubje zou mogen kiezen binnen mijn familie, dan zou dat met die twee zijn. Ruim 25 jaar geleden is mijn vader overleden. Ik heb daar bovenmatig veel om gerouwd en gehuild en hier heel wat therapieën aan besteed. Maar ik blijf dit moeilijk vinden. Het lijkt wel alsof ik dit nog steeds niet helemaal verwerkt heb. Dat irriteert me ergens ook. Ik heb niet het idee dat ik mijn vader verheerlijk en ben opgestegen naar zijn bak in de fontein. In veel opzichten had ik niet veel aan hem en hij heeft zeker zijn tekortkomingen gehad richting ons als gezin. Ik hoop dat dit een beetje een beeld geeft. Els, heb jij een idee of advies voor me? Bij voorbaat hartelijk dank, Annette. Heel verhaal. Kan jij hier chocola van maken?
Ik ga eens kijken wat ik daarvan kan maken. Maar uiteraard ook, dit is alleen een brief. Ik zou in een opstelling echt pas kunnen zien wat er voor systemische dynamiek er echt speelt. Dus wat ik nu ga zeggen is alleen een hypothese die ik dan zou willen testen in een opstelling.
Ja.
Nou, er speelt hier wel het een en ander. En het eerste wat ik interessant vind is dat ze zegt dat ze overmatig om haar vader heeft gerouwd. Dus en dat ze er eigenlijk niet echt overheen is gekomen. Dus ze lijkt erg naar haar vader toe te trekken. En als we ook haar verhaal dan eens even gaan bekijken, is dat haar ouders hebben een deal gemaakt. Jij zorgt vader voor het kind, zodat de moeder, om die eigenlijk geen derde kind meer wilde. Dus de vader had erg behoefte aan nog een extra kind. Dus dit maakt haar misschien ook wel een soort oogappeltje van papa. Dat eigenlijk dit kind ook al misschien op een bepaalde manier ergens ook wel iets voor papa moet doen, omdat die zo behoefte had nog aan een derde kind. En je ziet dat zij als klein meisje, dat hij uit bed ging om voor haar te zorgen, terwijl mama bleef slapen. En ze zegt in haar brief van, ik word niet oud, ik voel me, wat was het? Ik voel me...
Ja, ik voel me kind ik eigenlijk. Ik word gedoogd om weer met de volwassenen mee te mogen doen. Dat vond ik ook zo opvallend.
Ja, maar het meest interessante vind ik, is zegt dat ik voel me nog steeds kind. En dan is mijn eerste vraag die in mij opkomt van, wat zit er voor positiefs in het feit dat ze zich kind is blijven voelen? Nou, eigenlijk op het moment dat zij klein was, was er heel veel zorg en liefde van haar vader voor zich. Dus op het moment dat zij klein was, was ze verzekerd als het ware van de praktische aanwezigheid van haar vader die steeds heel dichtbij is. Later wordt ze dan iets groter, maar dan gaat ze wel ook steeds in de buurt bij de vader spelen zodat ze aandacht van hem kan krijgen. Dus kennelijk zit er een voordeel in om jong te blijven, om klein te blijven. En dat lijkt zich op een bepaalde manier te herhalen in het leven. Want dat is een manier dus om aandacht en zorg te krijgen. Dus hoe gek het ook klinkt, een mens die kan complex gedrag vertonen op basis van overlevingsmechanismes. Eigenlijk lijkt ze bijna bang te zijn om groot te worden, want dan zou ze misschien wel die diepe liefde verliezen van haar vader. Mogelijk, hè? Dit blijven dus allemaal hypotheses.
Ja, maar ik vind het zo ongelooflijk dat dat dus als misschien waarschijnlijk dus als babytje.
Nou, ik denk iets ouder. Ik denk als meisje van 5 of 6 of zo, denk ik, schat ik in.
Ja, maar hij gaat er wel ook als baby voor haar uit, toch?
Ja, ja, dus daar krijgt, begint als klein het al. Meisje, daar krijgt ze dus de zorg. Ze zei dus ook papa eerder dan mama, wat over het algemeen, ja, je ziet het toch eerder dat mama als eerste geroepen wordt. Dus je ziet dat zij een enorme behoefte heeft om aandacht ook van die vader te krijgen. En wat er dan kan gebeuren is, naarmate ze natuurlijk groter werd en de vader minder zorg praktisch hoefde te verlenen, en dat hij was 6 dagen aan het werk en dat hij steeds vaker weg was. Dus er zat een voordeel in op een onbewust niveau om klein te blijven. Wat doet dan een overlevingsmechanisme? Die kan een stukje van jezelf afsplitsen, omdat je daar alleen maar last van hebt. En dit gaat compleet op onbewust niveau. En dit noem ik tegenwoordig het zogenaamde gatenkaasverhaal.
En wat bedoel je met een stukje afsplitsen?
Ja, dit is heel complex. Kan je voorstellen dat jij als mens een gatenkaas bent? Dus dat betekent dat er allemaal gaten in jou zitten. Dus je bent als het ware stukjes van jezelf kwijtgeraakt, waar je zonder dat je het doorhebt, dat je die buiten jezelf hebt geparkeerd, als het ware. En dat heet een afgesplitst kindsdeel. Dus als het ware, jij bent het basisstation, is gewoon de gatenkaas. En die lege gaten, dat is buiten jezelf terechtgekomen op een of andere manier. En dat is dan het afgesplitste kindsdeel. En daarin stop je alles wat je lastig vindt. Met een trauma kan je daar hele zware gevoelens in stoppen, zodat je dat niet hoeft te voelen, zodat je op een bepaalde manier door kan gaan. Maar vaak zit er ook wel een bepaald vermogen in. En hier lijkt het bijna wel alsof in dat afgesplitste deel het vermogen zit om je volwassen te voelen.
Ja.
Ze vertoont wel volwassen gedrag in het dagelijks leven, maar ze voelt zich niet volwassen. Dus op het moment dat zij dat stukje van zich af kan splitsen van volwassen voelen, dat je dat niet bij je hebt, dat dat niet ter beschikking staat, dan blijf je als het ware dat kleine meisje wat kennelijk weer die zorg krijgt waar ze zo ook naar verlangt om van haar vader. En dat is waarschijnlijk de oorzaak dat ze zich in het dagelijks leven steeds zo jong voelt. Terwijl ze inderdaad, ja, iemand van 4 of 5, dat is gewoon iemand van middelbare leeftijd.
Ja.
En elke fase in het leven heeft voor- en nadelen en mooie kanten en ook de keerzijde ervan. Maar zij lijkt daar niet bij te kunnen komen bij dat gevoel. Dus de kunst gaat worden om dit weer te integreren. Want als klein meisje denkt ze dat ze afhankelijk is van haar vader om te overleven. Want haar moeder die staat niet op 's nachts. Dus als meisje heeft ze meegekregen, nou, op mama kan ik op dat soort momenten kennelijk niet helemaal op rekenen. Terwijl ze wel later vanuit, nadat ze groter is geworden, wel ziet dat haar moeder heel veel van haar houdt. Maar zo'n klein meisje heeft nog helemaal geen wereldbeeld wat rationeel is. Die kan alleen maar denken van, ja, maar ik moet papa dicht bij me houden. Want als papa weggaat, ja, mama is er ook in de nacht niet, ja, op bepaalde momenten. Dus dan kan je dus dat afsplitsen. En de kunst is om dat dan weer terug te gaan halen. En dan blijk je ook dat vermogen en die gevoelens die je af had gesplitst, die krijg je dan weer terug. En dat de volwassen versie van Annette, die kan best omgaan met het feit dat haar moeder misschien jong niet voor de kon zorgen. Maar dat kleine meisje Annette, dat een babytje was en een peutertje, ja, die kon het niet handelen dat de moeder niet in de buurt zou zijn. Dus die heeft een overlevingsmechanisme in gang gezet op onbewust niveau, waardoor dit mogelijk is ontstaan.
En houdt dat dan ook het verband met dat ze eigenlijk nooit over het overlijden van haar vader is gekomen?
Of kan.
Zou dat...
Ja, dat zou kunnen. Dat zou ik echt in de opstelling moeten uitzoeken. Van
ja.
Dat ze is er niet overheen gekomen. Ze verlangt kennelijk zo. Ze lijkt bijna onverzadigbaar naar het ontvangen van de liefde van haar vader. En dat is waarschijnlijk dat verlangen van dat meisje, dat kleine meisje, die niet zonder de vader kan. Die volwassen vrouw die een prachtig gezin heeft en voor zichzelf kan zorgen, die kan dat wel aan.
Wat ik ook interessant vind in deze brief is dat ze vertelt dat er ook nog een vierde kind was.
Mm-hmm, ja.
een abortus. En daar is niet over gesproken.
Mm-hmm.
Wat voor rol kan dat eventueel spelen in een familiesysteem?
Vaak, ze voelen wel dus dat er nog een in de kindsbak dat er nog iemand erbij is. En vaak kunnen ze dan ook volgens de dynamiek gaan leven van de kinderen, broers en zussen, van het zal mij niet beter gaan dan jou, want dan gaan ze zich dus klein houden. Als deze abortus niet wordt erkend, dan kunnen we uittekenen dat de kinderen van Annette of misschien wel haar kinderen en dan weer daar kinderen ervan, of van broertjes of de neefjes of nichtjes, dat die onbewust geïdentificeerd raken met dit buitengesloten kind, waar we het in een eerdere podcast over hebben gehad.
Dus aflevering 2.
Ja, maar wat ik hier vooral relevant vind, is op het moment dat er eigenlijk niet om gerouwd kon worden, of eigenlijk het niet over gesproken werd, dan zie je dat ouders emotioneel afweziger zijn. Dus ergens in de diepte is een stukje van hun ziel als het ware ook met het geaborteerde kind meegegaan. Dus ze zijn minder beschikbaar in het dagelijks leven. En dat voelt een kind ook op een bepaalde manier.
Ja.
En hier vraag ik me sowieso al bij deze casuïstiek af, maar ook wederom, dit zou ik echt in een opstelling moeten uitzoeken. Die vader die heeft zo een behoefte aan een volgend kind. Dus in dit geval Annette op plek 3. Wat moet Annette voor die vader doen? Die vader die heeft misschien zo een behoefte dat er nog een extra kind is die iets ook voor hem kan doen. Of in de diepte, hoor. Begrijp me goed, want die vader zorgt er wel voor haar. En dan komt bij mij altijd de vraag op het moment dat iemand een oogappeltje is. Dat ziet er allemaal heel schattig aan de buitenkant uit. Maar mag zij evenveel van haar moeder houden als van haar vader? Gaat haar vader dat innerlijk echt toestaan? En dat maakt dus dat als zij het systemische lot heeft getrokken om voor haar vader te zorgen in de vorm van dat zij geboren mocht en moest worden als het ware. Mag ze dan evenveel ook van haar moeder houden? Want ze kan zelfs het woord mama niet als eerste uitspreken.
Nee.
Dus dit vind ik hele interessante dynamieken. Want op het moment dat jij, dan zorg je voor je vader. Wat ik in de Fontein een opstijger 1 noem. Verantwoordelijkheid overnemen die niet van jou is. En daarin moet je misschien wel een oordeel hebben. Toch ook ergens over je moeder. En haar moeder die heeft het volgens mij niet helemaal makkelijk gehad. Ze was niet opgegroeid met warmte, de moeder. En die komt uit een hardheid van een gereformeerd gezin in dit geval. In deze casuïstiek. Dus die moeder die heeft ook wel bepaalde tekorten ook allemaal weer gehad. Dus hier zitten ook wel systemische dynamieken dat die ouders misschien ook wel behoeftig zijn. Want als die moeder zoveel tekorten heeft gehad, die staat waarschijnlijk niet helemaal vol in het leven. Dan kies je ook meestal een partner die dat ook niet heeft. Dus daarmee zou je kunnen concluderen dat mogelijkerwijs die vader ook vanuit zijn familiesysteem ook alweer tekorten heeft gehad, die misschien wel door Annette in dit geval gecompenseerd moeten worden. Dus er kan van alles spelen, maar zolang ik Annette niet persoonlijk ontmoet heb, kan ik het niet met zekerheid zeggen. Maar ik vind het wel heel boeiend, deze casuïstiek.
Ja, ik zie dat
we de veelheid van mogelijkheden en dit en dat en let's dus daarop. Want wat ook zo'n boeiende hier nog is, dat zij beschrijft haar kinderen, Annette, als 17 en 19. Nou, dat vind ik al een interessante volgorde. Want het is 19 en 17. Want het is de volgorde van geboorte, systemisch gezien. Iedereen die zijn kinderen in een onlogische volgorde noemt, kan je bijna al van uittekenen dat de kinderen systemisch al iets voor de ouder zorgen. Dus in dit geval die twee dochters van 19 en 17, maar zij zegt ze als 17 en 19, daar zou ik ook erg benieuwd naar zijn in de opstelling. Zorgen die niet al voor hun moeder op een bepaalde manier.
Ja.
Want anders ga je toch op een andere manier ga je het verwoorden.
En stel hè, dat jouw hypothese klopt op basis van de informatie die we nu hebben gekregen. En wat zou je dan doen in een opstelling om die gatenkaas weer te helen? Omdat zij zich weer heel kan gaan voelen.
Ja, nou in eerste instantie zou ik inderdaad dat afgesplitste kindsdeel zou kunnen kijken hoe we dat weer in haar kunnen integreren. Want zo'n afgesplitst kindsdeel is 100% Annette. Een kind is 50% Annette, of een van haar dochters, of haar dochters is 50% Annette en 50% de partner, dus het vader van de kinderen. Een kindsdeel is 100% jij. En ga maar eens na van, jij bent zelf ook moeder. Als jij jouw dochter te lang niet ziet, wat gebeurt er dan met je?
Voelt me verschrikkelijk.
Ja, dus dan mis je. Dat is ook logisch. Het is ook gezond als je een kind op een gegeven moment mist. Maar moet je eens nagaan als je dus ook een stukje van jezelf kwijt bent. Dat je daar geen toegang hebt.
Ja.
Dan voel je dus ook ergens leeg, koud, schrillerig. de eerste stap zal zijn om inderdaad te onderzoeken, heeft zij een kindsdeel afgesplitst? En dat te kijken of we dat weer kunnen integreren. En dan zal ik ook in een opstelling laten uitspreken aan de vader van: lieve papa, ik ben je dochter. En ik ben 50% jij en 50% mama. Kijk alsjeblieft vriendelijk als ik evenveel van mama hou als van jou. En dan wil ik vooral heel goed naar de lichamelijke reactie van die representant voor de vader kijken. Want in woorden zeggen we, ja, natuurlijk mag je naar die moeder. Maar de vraag is of dat echt in de diepte is. En dat betekent dus dat het, als die vader daar een beetje moeite mee zou hebben, dat Annette zich ook schuldig moet maken om ook naar haar moeder te gaan en ook daarvan te gaan houden. Maar dat dient haar alleen maar, want ja, iedereen die zijn ouders innerlijk bij zich heeft, daar gaat het gewoon beter bij. En op het moment dat ze haar moeder minder bij zich heeft, dan mist ze ook een stuk kracht en stevigheid daarvan.
Ja, ja, en wat jij zegt ook in zo'n opstelling, ik heb iets soortgelijks meegemaakt op die dag, dat een vrouw die geadopteerd was. Mm-hmm. Dus dan betekent dat zeg maar, ja, de mensen die jou opvoeden zijn niet je biologische ouders. Mm-hmm. En moesten inderdaad ook die zinnen uitspreken van, nou ja, lieve papa, lieve mama. En daar zag je ook inderdaad dat, ja, de adoptieouders dat heel lastig vonden om die biologische ouders die plek te gunnen. Yeah. Dus dat daar ook echt iets aan het wringen was.
Dat kan. En met adoptie zijn er natuurlijk nog veel meer dynamieken die hierbij allemaal
dat
spelen. Ja, dan gaan we weer dan zouden we ook nog een hele podcast zouden we daaraan kunnen wijden van hoe dat ook allemaal zit. Maar je ziet, iedereen die zijn biologische ouders innerlijk helemaal bij zich heeft, ja, daar zit meer energie, daar zit meer levenslust, daar zit meer realiteitszin in.
Ja.
En dat is wat Annette eigenlijk dus ook over zichzelf schrijft. Ze handelt wel als dat ze verantwoordelijkheid kan draagt in haar leven en dergelijke. Maar diep van binnen voelt ze zich nog zo klein en onhandig. En dan lijkt het wel alsof bepaalde beelden uit het verleden dus over het nu worden geprojecteerd. Waardoor het nu, ja, niet als nu wordt ervaren, maar dat het wordt vertroebeld, dus door die oude beelden. Ja, en het leven kan je het beste binnen laten komen als je gewoon zo schoon mogelijk bent. Als je zoveel mogelijk thema's van jezelf hebt aangekeken, ja, dan voel je het leven binnenkomen. Dan sprankelt het. Je voelt de levendigheid dan in jezelf. En ik kan uit eigen ervaring zeggen, ik ben ook toevallig 54. Ik vind ouder worden echt heel leuk. het is, ja, je kent jezelf beter. Je kent je actie-reactiepatroon. Je weet waar je gelukkig van wordt. Ik merk echt dat ouder worden mij veel brengt.
Ja, dus als zij dat gatenkaasverhaal weer kan helen.
Ja.
Ja, ze gaat haar eigen leven waarschijnlijk veel leuker worden. Maar ook het leven van haar dochters van 19 en 17.
Precies, juist. Ja.
Je luisterde naar Lieve Els. Wil je meer weten over systemisch werk en de fontein? Lees dan de boeken van Els, die we delen in de omschrijving van de aflevering. In de volgende aflevering bespreken we de brief van Maaike, die zich afvraagt hoe je als kind kunt ontvangen als een van je ouders een psychiatrische ziekte heeft. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je de show volgt. Dan verschijnt die vanzelf in je feed. Lieve Els is een podcast van VBK Audiolab, Cosmos Uitgevers en Els van Stijn de Fontein. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.